Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om u hier vanavond te mogen ontmoeten en samen het woord te openen. Want dat woord dat verspreidt licht. Hè? En als je het woord opent, dan word je bepaald bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En ook vanavond mogen we het van hem verwachten. En we zien ook uit naar de zegen die de Heer ons gaat schenken vanavond. Ik zou deze dienst aan hem opdragen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we hebben net gezongen. Ik kom uw heiligdom binnen. En wat geweldig dat dat kan. Dat wij mogen weten dat de voorhang is gescheurd. En dat we daardoor ook vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te naderen. Wat een voorrecht om op deze plaats, in deze opstandingskerk, vanavond hier bij elkaar te mogen zijn en te weten dat we inderdaad een heiland hebben die is opgestaan vanuit de dood. En dat u door uw dood en door uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht. En dat leven dat is in de Zoon en wie de Zoon heeft, heeft het leven. Heer, mag dat voor een ieder hier aanwezig vanavond een heerlijke realiteit zijn, een waarheid. Te weten, door genade ben ik het eigendom van de Heer Jezus Christus. Gekocht en betaald door uw kostbaar en uw dierbaar bloed. En hier zo mogen wij hier vanavond samen zijn. We mogen zingen van uw grootheid, van uw goedheid, van uw genade. We mogen u de dank en de lof en de aanbidding brengen in de liederen die we mogen zingen met elkaar. Ik wil u danken dat we ook zo dadelijk uw woord mogen openen, dat we mogen bidden om verlichte ogen van het hart, inzicht in uw woord. Wilt u ons helpen om het te leren verstaan? En mag ook deze avond ertoe bijdragen dat u steeds groter wordt in onze levens. Maar ook dat uw woord steeds waardevoller voor ons mag worden. Waardoor we ook voor onszelf steeds meer het verlangen zullen krijgen om te bedenken de dingen die boven zijn. Om bezig te zijn met uw woord. En dank u wel dat dat woord levend is en krachtig. Dat we daarin mogen ontdekken wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan. Dat we daarin mogen ontdekken dat u een plan heeft met deze wereld, met deze schepping. Met uw volk Israël. Maar ook met ons als gemeente. Het lichaam van Christus. Heer, wat een voorrecht dat we zo in alle rust, alle vrede, alle vrijheid samen mogen komen. En dan denken we ook aan broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. En ook zo de vervolgde kerk aan u opdragen en ook daar uw zegen over bidden. Denken ook aan het volk Israël. Heer, geef ook dat Joodse mensen door uw woord tot inzicht mogen komen en mogen gaan zien dat onze Heer Jezus Christus hun Messias is. Dat Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik wil nu ook bidden, Heer, voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn. Op persoonlijke omstandigheden zijn een aantal zieken genoemd. Heer, u kent ze. U weet ook wat een ieder zo nodig heeft. En ook uw zegen willen we over hen bidden. En als het uw wil is, ook genezing en heling. Hier zo willen we u danken voor elkaar. Dat we hier mogen zijn als gelovigen. En u weet wat we nodig hebben vanavond. En wilt u zomaar geven dat onze harten geopend worden voor uw woord. Dat het woord mag landen in onze harten. En dat we ook vanavond na deze dienst kunnen zeggen, wij zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Hier dragen we deze dienst aan u op. Het orgelspel, het zingen, het spreken, het luisteren. We zien uit naar uw zegen. We bidden het alles uit genade. Amen. We gaan zingen met elkaar, u alleen, u loven wij. Johannes de Heer 362, drie coupletten. gaan lezen uit Efeze 3. Daarna zingen we nog lied 893. Luisteren naar de blijde boodschap. En dan we nog gaan luisteren naar de overdenking. Efeze 3, vanaf vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. We gaan nog zingen lied 893, luister naar de blijde boodschap. Luisteren naar de blijde boodschap. Wel inderdaad, het evangelie is een blijde boodschap. En het is heerlijk als je die boodschap hebt leren kennen. Als ik u nou een vraag stel aan het begin van deze dienst, dan zou ik u willen vragen, noemt u mij eens een gebed uit de Bijbel?
Onze Vader die in de hemel is.
Ja, nog één. Ja, maar ik doe gewoon een gebed wat in de Bijbel staat. Oei, dat begint moeilijk vanavond, hè? Had u niet op gerekend? Kijk, u gaat door naar de volgende ronde. Ja. Ja, dat vind ik altijd wel bijzonder als ik die vraag stel. Want dat doe ik dan wel eens vaker. Dan komt het inderdaad uit het Onze Vader. Dat is vaak nummer 1. Hoge priesterlijk gebed. Gebed van Ager. Maar inderdaad de gebeden van Paulus. Dat hoor ik niet zo vaak noemen dan. Terwijl dat juist gebeden zijn die betrekking hebben op u en mij. Als je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. De gemeente. Kijk, het Onze Vader, geweldig gebed, heeft de Heere geleerd aan zijn discipelen. Een gebed wat alles te maken heeft met het koninkrijk. Het is de bede om het koninkrijk. En ook alle aspecten die daarin naar voren komen, pardon, die hebben daar betrekking op. Dat neemt niet weg dat u dat van mij natuurlijk best mag bidden. Alleen, als het nou gaat om de brieven van Paulus, daarin vind je natuurlijk juist waarheden die betrekking hebben op de gemeente. Het lichaam van Christus. En we hebben inderdaad één van die gebeden van Paulus hier gelezen vanavond. In dat derde hoofdstuk, het 14e vers. En dan zegt hij, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Eigenlijk, als dat zo in de Bijbel staat, om die reden, dan zouden wij de vraag moeten stellen, om welke reden dan? En dat vindt hij in het voorgaande, wat we niet hebben gelezen. En het voorgaande, daar spreekt Paulus namelijk over het feit dat hem de genade te beurt is gevallen om aan de heidenen, nou lees ik even vers 8 van hoofdstuk 3, dat aan hem de genade is te beurt gevallen om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bedeling van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Aan de apostel Paulus is namelijk een hele speciale boodschap toevertrouwd. Dat was een boodschap die vind je niet in de evangeliën. Op zich niet zo verwonderlijk, want de evangeliën die spelen zich nog af in de tijd dat de Heer Jezus op aarde wandelde, dat men nog het koninkrijk verwachtte, wat inmiddels is uitgesteld zoals u weet. Dat is vandaag verborgen. De Heer is verborgen, hij is weer naar de hemel gegaan. En dan komt Paulus later op het toneel en Paulus heeft, en dat kunt u vinden in het boek Handelingen, een aantal ontmoetingen gehad met God, openbaringen gehad van God met betrekking van het lichaam van Christus, de gemeente. En dat was van eeuwen her verborgen in God, de schepper van alle dingen, staat hier. Dat is aan Paulus geopenbaard. En dat is een boodschap die heeft betrekking op u en op mij, als je dus deel uitmaakt van die gemeente. En dan bidt Paulus hier een gebed wat betrekking heeft op de gemeente. En dan zegt hij in vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Even tussendoor, het valt mij op dat als ik de gebeden van Paulus bestudeer, en u vindt in de Efezebrief een aantal, Romeinen 12 ook, ik kom er nog wel op terug misschien straks als ik tijd heb. Maar in die gebeden, die worden vaak gekenmerkt door dankzegging. En niet zozeer door allerlei dingen die men vraagt. Het valt mij op dat, en daar is niks mis mee hoor, maar dat als je bidstond bezoekt, dat er heel veel dingen genoemd worden van, Heere, wilt u dit? En Heere, wilt u daarvoor zorgen? En Heere, mag, weet je wel? En je mag alles door gebed en smeking bij God bekendmaken, hè? Dat blijft gewoon vaststaan. Alleen ook dit gebed is een totaal ander gebed dan het Onze Vader. Hier is een gebed waar Paulus zijn knieën buigt en zijn bede is dan opdat hij, God, u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Ja. God geeft u vanuit zijn rijkdom. En wat geeft hij dan? Wel, dat wij met kracht gesterkt mogen worden in de inwendige mens. Mensen in zijn algemeenheid, ook gelovigen, zijn heel vaak gericht op de buitenkant. Op de dingen die je kunt zien. Op de dingen die je kunt vastpakken. Of waar je naartoe kunt gaan, of zo. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier niet over uiterlijke dingen. Het is hier niet zomaar wat, nee. Het gaat erom dat wij met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. En die kracht zit in zijn geest. En die hebben wij ontvangen. Als je Christus hebt leren kennen, als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. In Efeze 1, daar staat, vers 13, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, hè, dat is die blijde boodschap waar we van zongen, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. Nou, ik hoop dat u die boodschap gehoord en hebt aangenomen. En dan staat er, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. En die geest werkt in ons en heeft als doel dat wij met kracht gesterkt worden in de inwendige mens. En voor alle duidelijkheid, dat is niet je lijf. Dat is niet je lichaam. Wij zeggen nog wel eens, ik heb het inmiddels afgeleerd, maar u kent het vast wel, u herkent het vast wel, als mensen aan tafel gaan, of ze gaan lekker eten, nou, nu gaan we even de inwendige mens versterken. Ik weet niet of dat zo'n Bijbelse uitspraak is. Net voordat ik hier naartoe kwam, heb ik bij mijn vrouw lekker thuis gegeten. Maar dat heb ik gedaan voor dit. Om die aardse tent van mij in stand te houden. Dus de uitwendige mens. En ik hoop dan ook dat als u nou vanavond thuis komt, dat u kunt zeggen, nou, we hebben lekker gegeten, ja. We hebben de inwendige mens versterkt vanavond. Want daar zit God om te doen. Als wij spreken over de inwendige mens, nogmaals, dan bedoelen we vaak onze buik. Maar als je opzoekt in de Bijbel wat de Bijbel over de buik zegt, nou, dan is de Bijbel daar niet zo positief over. Dat heeft te maken met de oude mens. Paulus zegt bijvoorbeeld van de heiden, hij zegt, hun God is de buik. Dat is niet zo positief. Het gaat om het vlees. Hier wordt gesproken over de innerlijke mens. En dan gaat het dus om dat nieuwe dat van binnen is gekomen, wat namelijk bewerkt is door Gods woord en Gods geest, en die beide samen, die hebben dat nieuwe leven in ons verwekt. Waardoor wij tot wedergeboorte zijn gekomen. En het is het gebed van Paulus voor ons, dat wij met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. Hij zegt, opdat hij u geven. En dat zegt hij nog een keer in vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En wat is het doel daarvan? Wel, zegt Paulus dan in vers 18, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus. Dat is het gebed van Paulus, voor u en voor mij. En dat is een gebed, ja, daar heb je zelf niks aan te doen. Nee, dat is een werking van Gods geest in de gelovigen. Dat is de boodschap, ja, dat het allemaal zo overvloedig is. Hè. Wij zijn namelijk in Christus geplaatst. Hè. En hij is met zijn geest in die nieuwe mens komen wonen. Hij heeft woning gemaakt in onze harten. En hij zorgt ervoor dat wij geworteld en gegrond zijn in de liefde. Ja, maar ik vind het soms zo lastig om die ander lief te hebben. Ja, dat kan best. Maar onze positie in Christus is dat je in die liefde geworteld en gefundeerd bent. En dat maakt ook dat je die ander kunt liefhebben. Paulus die spreekt in de Romeinenbrief, het vijfde hoofdstuk, daar ook over, hè, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En als dat nou zo is, en dat is zo, dan hebben wij dus ook het potentieel in ons, het vermogen in ons, om die ander lief te hebben. Niet vanuit jezelf, maar door de werking van de geest van God. Ja. En natuurlijk, we leven nog in ons lijf, in ons lichaam. En we kennen ook onze zwakheden. En dat is heel menselijk. Niet altijd wenselijk. Hè? Maar het gaat erom dat je met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens, met de bedoeling dat wij leren te begrijpen hoe breed en hoe groot de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus, broeders en zusters. Ja. Het gaat er dus om dat wij gaan leren begrijpen hoe groot het allemaal is. Dat is het gebed van Paulus. En daarvoor heb je nog een ander gebed ook nodig wat Paulus noemt. Kijkt u maar in Efeze 1, vers 15. Dat is ook een gebed van Paulus. Wat betrekking heeft op de gemeente. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde, heb je het woordje liefde weer, tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van ons Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is, zijner erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Zo maar twee gebeden van Paulus. En nogmaals, dat zijn toch gebeden die ik op bidstonden niet zo vaak hoor bidden. Nee, hoor ik toch vaak hele andere dingen. En dit zijn hele fundamentele gebeden voor u en voor mij. Eigenlijk zou je elke keer, als je je Bijbeltje opent, dit gebed van Paulus moeten bidden. Heere God, geef mij nou verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht, wijsheid van boven. Om hem recht te kennen en vervolgens ook om het woord der waarheid recht te kunnen snijden. Want dat is ook belangrijk, hè? Dat je dus ook leert zien om de Bijbel met onderscheid te lezen. Ik heb veel vaker, ja, in de leemkuil dan nog in die tijd, hè, maar heb ik dat veel vaker genoemd en ik noem het nog een keer, want herhaling is altijd goed. alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons. Maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. Alles is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Want in de Bijbel vind je een plan van God en sommige gedeelten van de Bijbel zijn heel specifiek voor Israël bestemd en gaan over Israël. Andere gedeelten, nou ja, zoals die brieven van Paulus dan en deze in ieder geval, hè, zijn er nog een aantal, die hebben betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. En weer andere stukken in de Bijbel, ja, die gaan over de volkeren van deze wereld. En daarom, als je de Bijbel leest, over wie gaat het hier? Tegen wie wordt het gezegd? En dan valt er een hoop op zijn plek. Dan ga je ook geen principes die God geeft en die betrekking hebben op het koninkrijk, of het evangelie van het koninkrijk, toepassen op deze tijd. En dan weet je, dat is voor een periode in het heilsplan van God wat nog komen gaat. En als ik dus waarheden wil weten voor nu, want God is vandaag bezig met de gemeente, nou ja, dan moet ik die niet direct zoeken in het Oude Testament. Daar staan wel geweldige waarheden in en je kunt daar geestelijke lessen uithalen, maar je moet het laten staan waar het staat. Dan moet je dat zelfs nog niet zoeken in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Want daar gaat het veelal ook over het koninkrijk. De Heer die wandelde nog op aarde. Zij hadden hem verwacht dat hij koning zou zijn. Maar ja, ze hebben hem verworpen. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Weg met hem, kruisigt hem. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is verborgen. Hij is niet zichtbaar. Dus verborgen in de hemel. En dan komt inderdaad Paulus met die nieuwe boodschap, zeg maar, van het evangelie van de genade van God. Het evangelie van de vrijspraak, de rechtvaardigmaking om niet. En dat vind je dan ook in die prachtige brieven die Paulus, geïnspireerd door Gods geest, hier ons gegeven heeft. En daarom is het belangrijk om te bidden om geest van wijsheid, van openbaring, opdat je het woord leert recht te snijden. En Gods geest, broeders en zusters, die wil ons dat inzicht geven. Die wil ons wijsheid schenken. En als wij misschien soms lopen te mopperen of te mekkeren van waarom snap ik het nou niet? Of waarom doet God nou zo moeilijk? Van Heer, ja, u zegt dat wel, maar ik vind dat lastig om te snappen. Nou, dan is dat helemaal geen probleem, want de Heer zegt gewoon tot u en mij dat we mogen geloven. Simpelweg gewoon geloven. Gewoon vertrouwen op dat wat de Heer ons zegt in zijn woord. Maar Heer, ik vind het zo moeilijk om in het leven van alle dag die dingen te zien. Ja, dat klopt. Er staat ook nergens dat het allemaal wel meevalt. Er staat nergens in de Bijbel dat als je nou een kind van God geworden bent, dat die geest het allemaal overneemt en dat je zelf niet meer hoeft na te denken of zo. Nee, je zult ook zelf aan de slag moeten door de Bijbel bidden te lezen. Door Bijbelstudie te doen en schrift met schrift te vergelijken. Paulus zegt, ik buig mijn knieën. Ja. Weet je, het is een proces. Het gaat niet van het ene op het andere moment. Nee, dat kost tijd. Net zoals de Heere God ook zegt in Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat volmaken, volvoeren, tot op de dag van Christus Jezus onze Heer. Dat is een proces. En dat groeiproces heb je in die zin zelf een beetje in de hand, ja, door dagelijks de schriften te onderzoeken en het woord te bestuderen. Geworteld en gegrond, zegt Paulus. Dat is dus waar je in vast staat. Nou, zorg er dan voor dat je ook de levenssappen krijgt die je nodig hebt voor de groei van je geestelijk leven. Paulus bidt dus en buigt zijn knieën. En wat gebeurt er dan? Nou zegt hij, hem nu die blijkens, vers 20, Efeze 3, hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hij is bij machten om oneindig veel meer te doen dan u en ik kunnen bedenken. En dan zeggen wij soms, heel menselijk, nou, dat wil ik dan wel eens zien, Heere God. als dat zo is. Ja, maar wacht even. Is ons denken gelijk aan Gods denken? Nee. Want daar heeft het mee te maken. Ons denken is vaak een denken die een kant op gaat waarin God niet denkt. Want ons denken is per definitie een denken vanuit het vlees, broeders en zusters. Dus als God geeft, die geest van wijsheid, hoe meer wij dan zijn kracht in ons werkzaam kan zijn. En dan ga je ontdekken dat die kracht oneindig veel meer is dan wij kunnen bidden of beseffen. Maar het is wel werkzaam. Op Gods manier. En op Gods wijze. En hoe laten we die kracht nou in ons komen? Nou, dat heeft alles te maken met het luisteren naar zijn woord. Ja, luisteren naar de blijde boodschap, broeders en zusters. Ik moet in dat verband denken aan nummer 14. Nummer 14, misschien wilt u dat met mij opzoeken. Dat is een bekende geschiedenis van het volk Israël wat uit Egypte is uitgeleid. U kent de geschiedenis natuurlijk wel, ga ik vanuit, hè. En dan onderweg gebeuren er geweldige dingen. God zorgt voor manna uit de hemel. Als er geen drinken is en ze hebben dorst, zorgt God voor water uit de rots. Ze krijgen kwakkels uit de hemel. En dan komen ze daar bij het beloofde land. En dan worden daar 12 verspieders erop uitgezonden om te kijken hoe het zit met dat land. Waar liggen de wegen? Wat komen we tegen? 12 verspieders gingen naar Kanaan. 10 geloofden niet. En 2 geloofden wel. 10 zeggen, nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Dat land, je hebt daar enorme steden met versterkte muren. Je hebt daar mensen, ja, reuzen, niet in te nemen voor ons. En ze komen terug met die boodschap en ze gaan een beetje infiltreren onder het volk, om maar medestanders te krijgen, zodat ze dat land niet in hoeven te gaan. Democratie, puur politiek. Ze brengen een beweging in gang en gaan overdrijven. En dat verspreidt zich onder het volk. Democratie regeert in plaats van God. Maar er zijn er 2 die zeggen, wacht even. Wacht even. De Heer heeft het toch beloofd. En waar komen die 2 mee terug? Met druiventrossen. En van druiven maak je wijn. En wijn is een beeld van de geest. En dan is het frappant hoe de geest van God werkt. Moet u eens kijken in nummer 14, vers 24. Het gaat hier om de knecht Caleb. Doch omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is, en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen. Mooi is dat, hè? Hij heeft een andere geest. Hij heeft een andere geest. Hij vertrouwde op Gods woord. Hij gehoorzaamde de stem van God. Wat voor geest had hij? Wel een geest om de Heere na te volgen. En broeders en zusters, vrienden, als Gods geest in je woont, dan ga je ontdekken wat God doet. Dat gold voor Caleb, maar dat gold ook voor Jozua. Kijkt u maar in nummer 27. Nummer 27, vers 18. Toen zeide de Heere tot Mozes, nummer 27, vers 18. Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld. Dat was het verschil met die andere 10 verspieders. Zij hadden een andere geest in zich. Een geest om de Here na te volgen. En daarom vertrouwden zij op het woord van God. Door de geest die in hen was. Zij deden dat niet zelf, nee. Zij werden gesterkt door de geest in de inwendige mens. Zoals Paulus dat zegt. Gods geest. Omdat ze het woord aanvaarden. En dat wordt beloond. Als je het woord aanvaardt, dat geeft zegen. Dat blijkt ook bij deze twee, want zij waren de enige twee die het land binnengingen later. Die hele groep Joodse mensen die dus vertrouwden op die 10, die gingen terug in de woestijn. En die hele generatie die kwam om vanwege ongeloof. Alleen die twee, die kwamen uiteindelijk in het beloofde land. Even tussendoor, die geschiedenis van toen staat natuurlijk ook schaduw voor de geschiedenis die nog moet gaan komen. Hè? Want wie kwamen er in het beloofde land? Alleen zij die geloofden. Wie komen er straks in het beloofde land? Alleen zij die geloven. Dan mogen er vandaag misschien hoop terugkeren tot het land. Maar de voorwaarde is dat je moet komen tot de Here. Want het land is van de Here en de Here heeft dat geclaimd voor gelovigen. Vandaar ook dat straks het hele land, en ik zeg het met verdriet in mijn hart hoor, want ik heb Israël van harte lief. Maar vandaar dat er straks een situatie komt dat als de Heer terugkomt dat het hele land ontledigd wordt. Ze zullen vluchten, de Olijfberg zal splijten, de woestijn in, daar vindt een zuivering plaats. En wie brengt dan de Heere terug? Gelovigen, let wel, de Heere, hè? Doet dat. Dat is toekomst. Dat is profetie. Nogmaals, dat was toen zo. En dat is straks ook zo. En dat is een boodschap, die hoor je niet elke zondag, denk ik. Je hoort nog wel eens andere geluiden als het gaat om dit volk. Maar onderzoek het zelf. Bid om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen, om het woord recht te leren snijden. Ga niet af op mij, maar onderzoek het gewoon zelf. Het is niet belangrijk wat ik zeg. Het gaat erom wat zegt de Heere. In deze twee was een andere geest. Ze vertrouwden op het woord van God. En ze werden door de geest gesterkt in de inwendige mens. Dat is belangrijk. Als we even gaan naar Efeze 4, vers 30. Efeze 4, vers 30. Er wordt ook gesproken over de geest. En dan staat er in vers 30 van Efeze 4. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der belofte. Bedroeft de Heilige Geest niet. Je kunt dus de Heilige Geest ook bedroeven. Pijn doen, verdriet doen, zeg maar. En daarom is het zo belangrijk om alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden weggebannen, zegt Paulus, evenals alle kwaadaardigheid. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tegen de dag der verlossing. En daarom zegt Paulus, wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Vergeven hier heeft een beetje de betekenis van geef elkaar genade, zoals God u genade heeft geschonken. Nou, daar leven wij immers uit, hè? Uit Gods genade. Ik sprak vanmorgen in Hattem, stond voor op de preekstoel grote tekst, mijn genade is u genoeg. Nou, wij leven uit genade. En omdat wij uit genade leven, hebben we ook de ander genadig te zijn. Dus het komt nou niet aan van, ja, maar die broeder of zuster, je moest eens weten wat hij toen of toen gedaan heeft of zo. Nee, moet je afblijven. En als iemand u al wat gedaan heeft, dan heb je die ander per definitie te vergeven. Vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, vergeeft elkander gelijk de Heere u vergeven heeft. Dat is de boodschap van de Bijbel. Staat overigens ook in het Onze Vader. Dus wat dat betreft heeft het ook de raakvlakken met elkaar. Geef elkaar genade. Je leeft uit die genade. Nou, wees dan ook genadig ten opzichte van je broeder en zuster. En die innerlijke mens, broeders en zusters, die door zijn geest met kracht gesterkt wordt, die kan ook de ander genade schenken. En dat wil God bewerken door zijn woord. Een ander gebed even van Paulus. Ik noemde het net al heel eventjes. Haal ik nog even aan trouwens. Even kijken, Romeinen 12. Daar vind je ook een gebed van Paulus. Dus als ik naar de volgende keer terugkom, weet u er al 3 te vinden in de brieven van Paulus. Hè? Romeinen 12, de Statenvertaling begint met dit bid ik u dan, broeders. Dit bid ik u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Weet u, als Gods geest in je werkt, dan ga je anders denken. Dan word je namelijk hervormd in je denken. Dan word je vernieuwd in je denken. En dan ga je ook erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. En Paulus die bidt dat met beroep op de barmhartigheid van God. Nou, als wij nou die barmhartigheid van God hebben leren kennen, wat doe je dan? Dan stel je je lichamen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dat is een werking van Gods woord en Gods geest. Dan mag je morgen vroeg opstaan met de bede van dat lied uit de bundel. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ja. Dat gaat God in je bewerken. Door zijn woord. En door zijn geest. En dan ga je ook ontdekken hoe God het wil. Dan ga je ook ontdekken waar God vandaag mee bezig is. In deze fase van Gods heilsplan. Het woord aanvaarden. Jozua en Caleb die deden dat. Want als ze dan later dat land inkomen, dan komen ze bij Jericho, waarvan men zei oninneembaar. En dan zegt God wat ze moeten doen. En ze vertrouwen God op zijn woord. En wat gaan ze doen? Ze gaan gewoon om die stad heen lopen. 7 dagen. Dat is een mooie manier van oorlog voeren. En de 7e dag... 7 keer. En wat gebeurt er dan? En vergeef mij het woord. Dan dondert die hele stad in elkaar. Want God had gesproken. En omdat in hen een andere geest was, geloofden zij het woord en vertrouwden zij het woord. En Gods woord kwam uit. Ja, natuurlijk. Want God is een waarmaker van zijn woord. Hij geloofde gewoon wat God had gesproken. Hoe simpel het ook was, ja. O Heer, u gaat het zo doen? Nou, prima. Weet u, hoe meer God zijn geest geeft, hoe meer wij ook vervuld zijn met die geest. Kijkt u maar eens in Efeze 5. In Efeze 5, daar staat in vers 18... Efeze 5 vers 18. En bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende. Wordt vervuld met geest. Weet u, als je met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens, dan ga je God groot maken. Dan ga je God loven en prijzen. En de tegenhanger van dit gedeelte, dat vind je in de Colossensebrief, het derde hoofdstuk, vers 16. Colossensen 3, vers 16. Daar staat namelijk, in Efeze stond, wordt vervuld met geest en spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En Colossensen 3 zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Word vervuld met geest, Efeze 5. Wat zijn daar niet al een boeken over geschreven? Met de nodige dwalingen die daarvan zijn gekomen. Van de geest werkt zus en de geest werkt zo. En je moet vervuld worden van de geest en dan gebeurt er dat. Ja, Paulus die zegt, word vervuld met geest en dan ga je spreken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in Colossenzen 3, de tegenhanger, dan zegt hij, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En wat is de uitwerking daarvan? Wel, dat je met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Dus waar moet je nou vol van zijn? Van geest of van woord? Allebei. Het is synoniem. Als je vol bent van het woord, ben je ook vol van de geest. Als het woord van Christus rijkelijk in u woont, dan heeft dat een uitwerking in wie je bent. Dan word je door dat woord, CQ, door de geest, versterkt hier in de inwendige mens. Waarom? Omdat Christus door het geloof in uw hart een woning gemaakt heeft. Dan ga je Gods wil verstaan. Dan ga je Gods plan ook leren verstaan, want je hebt ontvangen geest van wijsheid, van openbaring. Om hem recht te kennen. Zo werkt dat. Nog een tekst. 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. Kan nog wel even, hè?
Ja.
Mijn vrouw zei, als je om 10 uur thuis bent, ben ik tevreden. Nou, dat is mooi met zo'n vrouw, hè? Ja. 1 Timotheus 4. Maar dat zal ik u niet aandoen, hoor. 1 Timotheus 4. Maar weet je, soms heb je van die onderwerpen die je dan overdenkt. En dan denk je, ja, eigenlijk zou ik die tekst nog even moeten lezen en die. Dus dat doen we dan toch maar. Uiteindelijk heeft u een vrije dag. Ik niet, ik moet werken. 1 Timotheus 4. Daar staat, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers. Zoals die 10 bijvoorbeeld. Die spraken niet de waarheid, met alle gevolgen van dien. En hier is dus, wordt gesproken dat de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, en dat is ook in deze tijd, dat er dwaalgeesten en geesten en dwaalgeesten zijn die leringen leren die niet van God zijn. Het is zo belangrijk dat u die andere geest namelijk in u heeft. De geest van God. En je moet dan ook oppassen waar je voor openstelt. Hè? Er is een hele tijd zo'n beweging geweest. Hè, die, ook in Ermelo trouwens. Soaking was het. Hè? Heb je eens van gehoord nog, denk ik? Nee? En u woont nog wel in Ermelo. Dan worden ze in 4 houten nou de benen. Nou ja, goed, maar het is al jaren geleden ook, hoor. Maar dan kwam men bij elkaar en men ging in een gebouw in de zaal op de grond liggen. Met een muziekje, weet je wel. En stel je maar open voor de geest. Ja. Ja, maar wat voor geest? Dat is belangrijk. Moet je kritisch in zijn. Er is ook een andere geest. Het zijn dwaalgeesten. Leringen van boze geesten. Die mensen op een vals spoor zetten. Op een doodlopende weg. En daarom is het zo belangrijk om dat woord van God te lezen. Opdat je ook verstaat wat er bedoeld wordt. Dwaalgeesten en leringen van demonen, broeders en zusters. Ja. Die andere 10... Ze hadden een andere geest, niet de geest van God, niet in overeenstemming met het woord. Weet u wat gebeurt als je vol bent van de geest? Die tekst schiet me zo te binnen. Handelingen 4, dacht ik. Handelingen 4. Ja, Handelingen 4, vers 31. Handelingen 4. Dan zie je wat er gebeurt als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Er staat namelijk, Handelingen 4, vers 31. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? En zij spraken in tongen. Nee, dat staat er niet. En zij spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Kijk, dat is dan wat er gebeurt. Dat is dan wat gebeurt. Als je de Geest van God in je krijgt. Dan ga je het woord van God spreken, broeders en zusters. Met volle vrijmoedigheid. Ze waren vervuld met de Geest. En ze spraken het woord van God. Vervuld zijn met de Geest betekent dus dat je bezig bent met het woord. Het woord van God. Het woord van God spreken met je eigen woorden. Niet met onverstaanbare woorden. Nee, het woord van God werd gesproken. 2 Timotheus. 2 Timotheus. 2 Timotheus 1. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht. Weet u wel, Efeze, dat gebed, hè? Zijn kracht die in ons werkt. Een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Welke geest hebben wij niet gekregen? Want dat is ook belangrijk. Nou staat er, niet van lafhartigheid. Wat is dat dan voor geest? Nou, datzelfde woord dat kom je tegen bij de discipelen. Dat was tijdens de storm op het meer. En dan zegt de Heer, waarom bent u angstig? En dan zegt hij, wees stil. Angstig, dat is hetzelfde woord. Lafhartigheid, angst. Je hoeft dus niet bang te zijn. God geeft ons geen geest van angst, broeders en zusters. Welke geest hebben wij? Wel een geest van kracht. Een geest van liefde. Namelijk geworteld en gegrond in de liefde. En een geest van bezonnenheid. Je zou ook kunnen zeggen gematigdheid. In Titus is vertaald met bezonnenheid. Ja. Je bent goed bij zinnen. Dat heeft mee te maken. Dat woord kom je ook tegen als Paulus voor koning Festus staat. Dan getuigt hij van zijn Heer en Heiland. En die Festus die denkt dan, nou ja, die Paulus die is niet goed bij zinnen. En dan zegt Paulus tegen Festus, ik ben goed bij zinnen en spreek woorden van waarheid en gezond verstand. Als gelovige moet je namelijk gewoon je gezonde verstand gebruiken. Dat heeft God u en mij namelijk gegeven. Gewoon je gezonde verstand gebruiken. Wees nuchter. Hoe vaak zegt Paulus dat niet? Niet zweverig zijn of zo. Nee, nuchter. Sta vast in het woord. Laat dat u en mijn basis zijn, broeders en zusters. Bezonnenheid. Ja, dat de wereld dat niet snapt, dat is natuurlijk logisch. Want het gaat hier om de innerlijke mens en de wereld rekent met de uiterlijke mens. Daarom snapt de wereld u en mij ook niet. We hadden net weer een bijbelstudieweekend in het Vierhouten Bos. Ja, de wereld, wat bezielt je nou? Ga je er met dik 50 man in het Vierhouten Bos zitten, die betaalt dan nog geld voor ook en 5 bijbelstudies. Dwaze mensen. Ja, de wereld die snapt dat niet. Maar als je die andere geest hebt ontvangen, ja, dan wil je niks liever. Dan verheug je je daarin. Dan is dat je vreugde, dan is dat je blijdschap. En dan heb je ook het verlangen om die boodschap uit te dragen. Net als Paulus. Ik ben niet buiten zinnen, zegt hij. Nee, ik spreek woorden van waarheid en gezond verstand. Nou, dat is de geest die u en ik hebben ontvangen, beste mensen. Een geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. En die geest wil ervoor zorgen dat wij met kracht gesterkt worden in de innerlijke, de inwendige mens. Ja. En dat is dus gaan begrijpen wat God u en mij gegeven heeft in Christus. Ons niet richten dus op andere geloofsgoederen, die bestemd zijn voor andere tijden in Gods plan. Nee, ons houden bij deze tijd waarin de genade overheerst. En als Christus in je hart woning heeft gemaakt, dan ga je letten op het woord en dan probeer je dat woord ook recht te snijden. Dan ga je de schrift met onderscheid lezen en verstaan. En daarom is het, denk ik, als u het mij vraagt, belangrijk om je te verdiepen in de gebeden van Paulus. Met alle respect voor alle andere gebeden in de Bijbel, die ook een bepaalde plaats hebben in de Bijbel. Maar hier gaat het om de gemeente. En wij mogen inderdaad bidden om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En ook na vanavond is het aan u en is het uw verantwoording, uw eigen verantwoordelijkheid, om het woord te onderzoeken. Ook de dingen die vanavond hier door mij gesproken zijn. Want ga er niet af op mij. Ik ben een heugelijk kereltje. Ik stel niks voor. Echt niet. En ik geef u dat door waarvan ik denk dat de Heere mij dat heeft laten zien. En zo wil God met u ook zijn weg gaan. En mag u ook deze dingen weer biddend overdenken. En mag het woord van de Heere meedragen in uw hart. En bid nou maar elke dag om geest van wijsheid en van openbaring. Om hem recht te kennen. Wel geprezen zij die heiland. Amen. En dat mogen wij doen tot de wederkomst van de Heere. Hè? Want daar mogen we ook naar uitzien. Binnenkort komt de dag. Nou, ik weet niet wanneer. Maar in ieder geval, we leven in die verwachting van de wederkomst. Dan gaat Gods plan verder. En wij mogen nu zingen, binnenkort komt de dag dat ik hem begroeten mag. Ja, en wat een dag zal dat zijn, hè? Als je hem zult zien zoals hij is. Geweldig is dat. We gaan dat zingen, we gaan dat zijn, hoeveel coupletten? 4. samen danken. Ja, Vader in de hemel, wat een dag zal dat zijn als ons geloof overgaat in wonderbaar aanschouwen. Dat u zullen zien zoals u bent. Want Heer, we behoren nog altijd tot hen die u nog niet hebben gezien, maar geloven. En dank u wel dat we vanuit uw woord mogen weten welke geweldige positie we nu al door het geloof in Christus hebben ontvangen. Ja, dat we met u zijn opgestaan in nieuwheid des levens. En dat voelen we niet en dat zien we nog niet in elkaar, maar dat zijn wel geloofswaarheden. Immers, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Heer, dank u wel dat daar ons domicilie is en dat u ons in Christus aanziet. Dat u ons voor u heeft gesteld, heilig, rein en onberispelijk. Dank u wel voor die heerlijke positie die ook ons begrijpen te boven gaat. Maar u vraagt van ons slechts geloof. En dank u wel dat we uit dat geloof mogen leven. Dat we mogen staan in die genade en mogen roemen in de zekerheid, in de hoop van uw heerlijkheid. En dank u wel, Heere God, dat we tot die tijd hier op aarde mogen leven vanuit uw woord. Dank u wel dat als we u hebben leren kennen, dat er een andere geest in ons is. Dank u wel dat u ons wilt verlichten met uw Heilige Geest, waardoor wij zicht mogen krijgen op uw genade. Inderdaad op die rijke positie die we hebben ontvangen. En dank u wel dat wij door die geest met kracht gesterkt worden in de inwendige mens. Dank u wel, Heere, dat wij niet angstig hoeven te zijn, maar dat wij een geest hebben ontvangen van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Dank u wel dat we door die geest uw woord mogen verstaan en ook mogen leren om het woord recht te snijden. Geef dat dat steeds weer onze bede mag zijn, ook in ons persoonlijk Bijbelonderzoek. Verlicht de ogen van het hart. Wijsheid van u. Heer God, dank u wel dat u het ons zelf wilt laten zien. En dat we zo mogen groeien in die genade. En in staat worden gesteld om te vatten die grootte van uw liefde. De breedte en de diepte en de hoogte. Dank u wel dat u een goed werk bent begonnen. Dat u dat volvoert. Tot op de dag van Christus Jezus onze Heere. Dank u wel dat u zo met ons meegaat vanavond, maar ook de nieuwe week morgen, als we misschien weer naar het werk moeten of aan de studie. Misschien thuis als moeder, huisvrouw, welke hoedanigheid dan ook. En dank u wel dat wij mogen weten dat u er altijd bij bent. En dat we uw woorden mogen spreken, een getuige mogen zijn. Dank u wel dat we onze lichaam mogen stellen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dank u wel dat we hervormd mogen worden in ons denken, waardoor wij uw wil mogen leren verstaan. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan nog een slotlied zingen met elkaar en dan krijgt u ook de gelegenheid om iets af te zonderen van uw gaven. En dan gaan we zingen: Zegen ons al goede. Neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Nou, dat zal de Heer zeker doen, want in hem zijn wij al gezegend. Hè? We gaan dat zingen na de inzameling. Het eerste, het tweede. Daarna sluit ik nog af met een tekst en dan nog het derde couplet. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen.